Over die andere goden lezen wij ook het een en ander in Jeremia, hoofdstuk 10. Jeremia 10, vanaf vers 1. Hoort het woord dat de Heere tot u lieden spreekt, o huis Israëls. Zo zegt Jehovah, zo zegt de Heere. Leer de weg der heidenen niet en ontzet u niet voor het tekenen des hemels, terwijl zich de heidenen voor dezelfde ontzetten. Want de inzettingen der volken zijn ijdelheid. Want het is hout dat men uit het woud gehouden heeft, een werk van de werkmeesters, handen met de bijl. Men pronkt het op met zilver en met goud. Ze hechten ze met nagelen en met hameren, opdat het niet waggele. Men maakt een afgodsbeeld, ziet er prachtig uit, maar het wordt met spijkers vastgezet. Anders loopt die weg, die god, hè. Die kan zelf nog niet eens staan blijven. Zij zijn gelijk een palmboom van dicht werk, maar kunnen niet spreken. Zij moeten gedragen worden, want ze kunnen niet gaan. Vrees niet voor hen, want zij kunnen geen kwaad doen, ook is er geen goed doen bij hen. Omdat niemand u gelijk is, o Heere, zo zijt gij groot en groot is uw naam in mogendheid, enzovoort. Waarbij de spot gedreven wordt dus met de afgoden. Zelf gemaakt, maar van zichzelf kunnen ze helemaal niets. Dat is wat heidenen doen. En niet alleen letterlijk, maar ook overdrachtelijk, heb ik er straks al gezegd. Men maakt zich ook in gedachten een godsbeeld. Maar die kan net zo min wat. Het is het resultaat van mensenwerk. De God van de Bijbel is anders. Die maakt zich bekend. Daar is geen ruimte tot speculatie, tot fantasie, waarbij men die God zelf gestalte geeft, die God openbaart zichzelf. Helaas moet ik zeggen dat binnen het christendom heel wat aan dat Bijbelse godsbeeld gesleuteld is, van oudsher. Dat laat zich raden, u weet ook wie daar belang bij heeft, maar dat zullen we verder maar niet noemen. Al zou ik het misschien toch moeten noemen, omdat het uiteindelijk toch zo is dat als men al al filosoferend, al zoekend zichzelf een god maakt, kan het heel goed wezen dat men inderdaad bij een zogenaamde god uitkomt, namelijk bij de duivel zelf. Per slot, hij wordt genoemd de god deze eeuw, de eeuw deze wereld, de overste deze wereld en meer van dat soort termen. Als het dus al zo is dat al die godsdiensten uiteindelijk maar één en dezelfde God dienen, dan moet ik u zeggen, die God is gewoon de duivel. Want er is maar één alternatief, dat is die van de Bijbel. En het grote verschil is, die andere, daar komt men toe via deze wereld als zodanig en via het menselijk denken, wat het maar wezen mag. En de ander, die komt tot ons, dat wil zeggen, die maakt zich aan ons bekend en roept ons op om uit te gaan uit deze wereld, uit deze legerplaats, uit die heidense inzettingen, want zo wordt het genoemd, maar in de praktijk zijn het de heidense goden. Men zal naar hen niet luisteren, bovendien, ze hebben niks te zeggen, zij doen niks. Het is allemaal ledigheid, ijdelheid. En vandaar de onvrede, ook in het hart van de mens die die God van de Bijbel niet kent. Wat u ook vindt onderweg, het kan het hart, het kan het leven niet vullen. Er komt geen boodschap van de goden. Die vertellen ons de toekomst ook niet, want die kennen ze zelf ook niet, enzovoorts. En als ze toch wat weten, dan komt men inderdaad bij de duivel zelf terecht. Het Nieuwe Testament zegt dat in de praktijk ook. Weliswaar enigszins voorzichtig, maar het komt er toch op neer. Wij lezen namelijk uitspraken van die aard in 1 Korinthe. In de eerste plaats in hoofdstuk 8. Het gedeelte waarboven staat. Aangaande het offervlees. Aangaande dus het voedsel, vlees in de praktijk, dat geofferd is aan de afgoden. Want zo ging dat in de praktijk in de dagen van deze Griekse wereld. En daarvan staat in vers 4 van 1 Korinthe 8. Aangaande dan het eten der dingen die aan de afgoden geofferd zijn. Wij weten dat een afgod niet is. Er staat niets, maar het is hetzelfde verhaal. Het is gewoon niet. Dat een afgod niet is in de wereld. Afgoden bestaan niet. Er zijn geen andere goden. En dat er geen ander god is dan één. Niet maar onder verwijzing naar een Joodse geloofsbelijdenis, maar onder verwijzing naar de Bijbel, Deuteronomium 6, waar we vandaag ongeveer mee begonnen zijn. Er is geen ander god dan die ene en afgoden die bestaan niet, dus je kunt ze vergeten. Je moet ze ook vergeten, want wat niet is, daar moet je ook niet aan denken. Zo simpel is dat. Wij hebben namelijk maar één god. Er staat echter meteen achteraan, want hoewel er ook zijn die goden genoemd worden. Voor zover ze, dus regel 1 is ze bestaan niet. Regel 2 is, voor zover ze toch bestaan, zijn ze door mensen zelf uitgevonden en benoemd. Benoemd. Aangewezen. Aangesteld tot goden. Want hoewel er ook zijn die goden genaamd worden, hetzij in de hemel, hetzij op aarde, gelijk er vele goden en vele heren zijn. Want goden zijn heren. Goden dient men. Goden zijn hoger dan de mens. Of althans, ik moet zeggen, worden geacht hoger dan de mens te zijn, zodat men die kan dienen. Dat is een eigenaardig verschijnsel, dat de mens, dat weet iedereen, goden zoekt. Waarom? Omdat hij graag wil dienen. Een mens wil graag dienen. Dat komt omdat de mens naar Bijbelse maatstaven van nature een dienstknecht is. Dat is zijn aard. Alleen, hij zou niet zelf een heer zoeken. Hij zou die ene heer dienen. Hebben we die nog? Maar er zijn er vele. Op allerlei manieren. De apostel gaat er niet op in. Ik dus ook niet. Gelijk er vele goden, vele heren zijn. Nochtans hebben wij maar één God. De Vader. Uit welke alle dingen zijn en wij tot hem. En maar één Heere die het beeld Gods is. Jezus Christus, door welke alle dingen zijn en wij door hem. En daarna staat het, dat weet niet iedereen, en sommigen houden toch rekening met afgoden. In het ideale geval zou dat onder christenen niet voorkomen. Helaas komt het wel voor. Sommigen kunnen niet afstand doen van de ideeën die ze ooit gehad hebben. Speelt een rol in hun gedachten, hebben een gewoonte des afgods, staat er tot nog toe. Of een geweten, zo is het vertaald helaas. Een geweten des afgods tot nog toe. Maar afgoden bestaan niet. Dat is regel 1. Als ze toch bestaan, heeft men ze zelf uitgevonden, dan wel zelf benoemd. En dan sla ik een bladzijde om. Want het idee was natuurlijk dat men offert het voedsel aan de goden. En daarna eet men er alsnog zelf van. Dat is een goede reden voor, die afgoden zelf eten het niet op. Ze kunnen namelijk überhaupt niks doen. Dus vooruit maar weer. En daarna eet men er zelf van. En dat moet dan uitdrukking geven aan dat men leeft uit de goedheid, uit de voorziening van die God die men dient of eert. Men geeft eerst wat men heeft aan die God en daarna ontvangt men het als het ware van die God weer terug. Daar zit een kern van waarheid in, want wij als gelovigen worden geacht onze levens, onze lichamen, te stellen tot levend heilig God een welbehagelijk offer en daarna krijgen we van de Heer weer terug al wat we nodig hebben. En het wordt uitgebeeld in wat wij noemen het avondmaal en dat staat ook inderdaad boven deze pericoop van 1 Korinthe 10 vanaf vers 14. waarbij wij aanzitten, geacht worden aan te zitten aan de tafel des Heren. Het wordt geacht zijn tafel te zijn. Toch? En van hem ontvangen wij, nou ja, alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Voedsel, brood. Brood en wijn, of hoe het maar uitgebeeld wordt bij gelegenheid in de Bijbel. Zie? En vervolgens wordt deze tafel, de avondmaalstafel als het ware, de tafel des Heren, vergeleken met de heidense gewoonte, waarbij men eet van wat de demonen geacht, de afgoden geacht worden ter beschikking te stellen. Het grondprincipe blijft gelijk, wij ontvangen het leven, de adem en alle dingen, zei Paulus in Handelingen 17, ontvangen wij van die God des hemels. Nou goed, maar dan staat er in vers 18 van 1 Korinthe 10, kijk eens naar Israël. Dat wil zeggen, Israël dat naar het vlees is, het vleeselijke Israël. Implicerend dat je ons als gelovigen, de gemeente dus, zou kunnen aanduiden met de term geestelijk Israël. Dat gebeurt ook, maar niet hier, maar wel in Galaten hoofdstuk 6. Maar goed, dat is een zijlijn, die noem ik verder niet. Kijk eens naar Israël, dat naar het vlees is. Hebben niet degenen die de offeranden eten gemeenschap met het altaar? Het is de verwijzing naar de Aaronitische priesters onder het oude verbond. Want heel wat van wat aan de Heer geofferd werd en dus voor het altaar bestemd was, kwam terecht op de tafel van de priesters. Zij aten daarvan. Zodat zij werkelijk aten van de tafel des Heren. Bedoelt nou op geen manier letterlijk, maar wel overdrachtelijk. Zij aten van het altaar, als het ware. Dat wordt altaar bestemd, maar de priesters moesten ook leven en aten ervan. Zo was het voorgeschreven. En dus, degene die de offeranden eten, hebben gemeenschap met het altaar, want de maaltijd is een uitbeelding van leven en daarmee van gemeenschap. Nou goed, en zo is het met ons. Wij eten van dat brood en die wijn uit vers 16 en 17, die ik niet gelezen heb. Maar het is de uitbeelding van onze gemeenschap met de Heer. Daarom is het tragisch dat sommigen anderen de gemeenschap, die gemeenschap ontzeggen. Dat recht heeft men niet, sowieso niet, omdat men zelf eet van die tafel des Heren. En men gaat daar dus niet over, daar gaat de Heer zelf over. Daar is wel het een en ander over te zeggen vervolgens. Maar wij hebben er niets over te zeggen in de zin van, we hebben daar geen macht op uit te oefenen. Bovendien, wie ben ik om anderen de gemeenschap met de Heer te ontzeggen? Als dat niet mag of niet kan, dan ook niet in verband met die tafel, want er is er een uitbeelding van. Staat hier allemaal, hè? Heel simpel. Maar daarna, hoe zit het nou met dat afgodenvlees? Er staat vers 19, wat zeg ik dan? Zeg ik dat een afgod iets is? Of dat het afgodenoffer iets is? Nee, hij zegt dat het niets is. Dat ze niet bestaan. Behalve in de gedachten van sommigen. En dat is eventueel problematisch. En daar schrijft de apostel over. Maar in werkelijkheid, ze bestaan niet. Is een afgod iets of het afgodenoffer? Vers 20, ja, ik zeg dat hetgeen de heidenen offeren, wat de heidenen offeren, zij de duivelen offeren. En wat dus eerst afgoden heet, heet in tweede instantie duivelen. In de praktijk komt het daar terecht. Begrijp je me vooral goed? De afgoden maakt men zelf. En benoemt men zelf, dat hebben we een paar keer gelezen, ik had nog een paar schriftgedeelten, maar ik zal ze u besparen. Maar dat staat in het Oude Testament. En hier staat, als men de afgoden of het men de duivelen, heeft men die duivelen dan zelf uitgevonden of benoemd? Het antwoord is nee, maar dat vacuüm, die ijdelheid van de afgoden, die ledigheid wordt opgevuld. Iemand maakt van dat vacuüm gebruik. En in de praktijk zijn dat de duivelen. Waarna ik mij haast te zeggen dat in het algemeen het woord duivel helemaal niet in het meervoud voorkomt. Hier staat ook niet diabolos, of het meervoud daarvan, maar hier staat demon, het meervoud daarvan. Dat wil zeggen demonen. Men heeft het vertaald met duivelen bij gebrek aan een goed Nederlands woord. En men heeft dus iets anders ervoor gevonden. Tegenwoordig zijn wij eraan gewend dat wij gewoon het Griekse woord gebruiken. Demonen. En dat is wat in de praktijk gebeurt. Men maakt zich een afgod, men dient in gedachten iemand die men zelf benoemd heeft, zelf uitgedacht heeft. En in de praktijk blijkt het dikwijls zo te zijn, niet altijd, maar in de praktijk blijkt het dikwijls zo te gaan dat een demon van dat vacuüm gebruik maakt. Dat wil zeggen, als jij die god Jan noemt, dan komt er een demon die zegt, ik ben Jan. Zo ongeveer, nou ja, zal het Jan heten, maar zo werkt het wel. En dat is ongeveer het enige wat hij zeggen kan, want verder hebben demonen, zoals bekend, weinig te vertellen. Ze kunnen alleen interessant doen, de mens bezighouden. En als je erdoor bezighouden wordt tegenwoordig, dan heet je spiritueel. Vroeger was je dan spiritist, maar spiritisme heeft een slechte naam gekregen in de loop van pak een beetje jaartje of 100. En nu hebben we de term veranderd, zonder dat er iemand erg in heeft, in spiritueel. En spiritualiteit, in werkelijkheid is het precies hetzelfde. En men voelt zich heel wat als men contact heeft met die geestelijke wereld, geestenwereld. In werkelijkheid heeft men contact met demonen. Waar ik liever nou niet te veel over zeg, kan ik moeilijk uitleggen wie of wat dat precies zijn, maar die bestaan wel. Maar in de Bijbel heten zij per definitie boze geesten. De termen worden door elkaar gebruikt, soms in één en hetzelfde Bijbelvers. Iemand was bezeten van een demon en de Heer dreef de boze geest uit. Of andersom, iemand had een boze geest, maar de Heer dreef die duivel uit. Duivel staat er dan, demon enzovoort. Het is volstrekt hetzelfde. Met andere woorden, er zijn geen goede bij, ze zijn allemaal boze geesten. Zo zonder meer, al was het maar omdat ze ons afleiden van de enige echte geest. Dat wil zeggen, de geest van God. En waar men afgoden maakt, is de kans erg groot, dat is over de hele wereld altijd zo geweest, dat die afgoden ook inderdaad blijken te bestaan. Dat wil zeggen, die bestonden niet, maar iemand maakt daar gebruik van. Maar je komt altijd terecht bij de macht der lucht, zo heet dat bij gelegenheid, ik ben in de Efezebrief. En via hen kom je terecht bij hun overste, de overste van de macht der lucht. Bij Beelzebub, de heer der vliegen, Beelzebub, dan wel Beelzebul, de heer der vliegen, Zebub is een vlieg. En de aardigheid daarvan is weer dat het in de Bijbel een term is ter aanduiding van de demonen in het Oude Testament. Die vliegen maar rond en je hebt er maar last van. En ze brengen ziekte over, niemand wordt er ooit beter van. Vliegen zijn een beeld van demonen en de overste der vliegen, Baal-Zebub, de heer der vliegen, is gewoon de duivel zelf. In het Nieuwe Testament krijgen ze een Griekse uitdrukking mee, want de Grieken hadden er wel een goede uitdrukking voor, demonen. En de aardigheid ervan is, want dat vind ik het leuke, het woord demon komt van het Griekse dao en dat betekent zoiets als weten, wetend. De demonen worden geacht iets te weten wat wij niet weten, daarom vragen we hen ook, de geesten vragen wij hoe het zit, en dat ze worden geacht te weten, terwijl mijn Bijbel zegt, ze weten niks. En ze hebben dus ook niks te zeggen. En als je niks weet, kun je beter je mond maar houden, maar dat doen ze niet. Ze praten wel, op allerlei wijze. Maar betrouwbaar zijn ze in ieder geval niet, want ze dienen de heer der vliegen dan wel de vader der leugen. En welke leugen u gelooft, maakt de vader der leugen heus niks uit. En dat is wat je vandaag hoort. Als je maar een geloof hebt, geloof hoorde ik het zeggen voor de radio, een geloof. Als je maar een geloof hebt en dat soort dingen meer, als je maar een godsdienst hebt, is toch goed. Het moest verboden worden dat de ene godsdienst propaganda maakt voor de eigen godsdienst ten koste van een andere. Als iemand een geloof, een godsdienst heeft, is het wel goed. Ja, dat denkt de duivel ook. Kan hem wat schelen welke leugen je gelooft. als je maar niet de waarheid kent. En daarom denk ik dat die Mohammed wel degelijk die engel ontmoet heeft enzovoort. En die, weet je wel, en, zich heeft laten inspireren. Dat denk ik echt. En ik denk dus ook echt dat die Joseph Smith die engel ontmoet heeft en die gouden plaat had bij gelegenheid, of wat er verdorven moest gaan, dat ze daarna verdwenen, ja, samen met die engel. Dat zijn geestelijke waarnemingen, of hoe dat maar heten mag, buiten zintuigelijke waarneming. Kan mij het schelen hoe het heet, want dat doet weinig ter zake. Je weet wat men waarneemt dan. Het werk van de duivel. Dat kan niet missen, want de Bijbelse regel is: God verbergt zich, God heeft niets mede te delen. In de zin van, heeft geen boodschap voor ons buiten de Bijbel om. En hij heeft ons die gegeven. En voor de rest doet hij er het zwijgen toe. Totdat hij zal spreken in zijn toorn en in grimmigheid. Die tegenstanders zal verschrikken dan wel verslinden. Dat is Bijbelse waarheid. En het zoeken naar openbaringen zogenaamd uit een geestelijke wereld. Wel, dat is wat de heidenen altijd gedaan hebben. En waar een eind aan gemaakt is, daar waar het christendom, waar Christus gebracht werd. Dat is het idee. Dat is lang geleden, maar dat doet er nou verder weinig toe. Dat is nou juist waar wij van verlost zijn geworden. Van die overheersing door onze eigen uitvindingen. Want dat zijn de afgoden. En soms denk ik dat de moderne uitvindingen net zo goed onze afgoden zijn. Op een ander niveau. Want we worden doorbeheerst. U weet toch, als het kan, moet het. Ik heb het nu over technische dingen. Als het kan, moet het. Als je snelheid onderweg kunnen meten en automatisch acceptgieren kunnen doorsturen, dan moet het ook en doen ze het ook. Toen kwamen ze tot de ontdekking dat ze zelfs trajectcontrole konden doen, meten van hier tot daar enzovoort. Dat kan, dus moet het. Enzovoort. Het is niet tegen te houden. Het kan, dus het moet. Wij worden beheerst. Inderdaad door wat wij zelf uitvinden. En in wezen is het afgoderij dus, in de kern van de zaak. Het is wat ontaard in de moderne tijd, maar goed. Maar de bedoeling was dat wij niet zelf zouden uitvinden, maar dat God zich aan ons openbaart. En voor zover er een intellectueel, nou zeg ik iets, dat zeg ik heel voorzichtig, voor zover er nog een intellectuele uitdaging is voor de mens, is het die van de eerste Johannesbrief. Opdat wij de waarachtige zouden kennen, niet uitvinden, maar opdat wij zijn woord zouden ontvangen en zouden verstaan, in onze harten zouden laten planten, enzovoorts. Dat is het. Nou goed. Nog enige andere schriftplaatsen die ik in dit verband zou willen noemen. Dat is namelijk, ik ben toch in 1 Korinthe, dus nog maar een bladzijde verder. 1 Korinthe 12. 1 Korinthe 8 zei, vers 4, wij weten dat een afgod niets is in de wereld en dat er geen andere god is dan één. En 1 Korinthe 12 begint ook met, gij weet, vers 2. Eigenlijk moet ik vers 1 ook lezen, maar het maakt het iets ingewikkelder. Vers 1 zegt, en van de geestelijke gaven staat er dan in onze Bijbelvertaling. Dat is een misser. Er had dingen moeten zijn, hè? Neutrale vertalen, alstublieft. Van de geestelijke dingen. Broeders, wil ik niet dat gij onwetend zijt. En daar heeft hij het ook over. Het verklaart ook het volgende vers. Gij weet dat gij heidenen waart tot de stomme afgoden, maar het zijn geesten, geestelijke dingen, boze geesten wel te verstaan en dus boze geestelijke dingen. Gij weet dat gij heidenen waart tot de stomme afgoden eengetrokken, gericht op afgoden die niets mede te delen hadden. Zij waren stom, eigenlijk daarmee levenloos, hè? Nadat gij geleid werd. Zo was het nou eenmaal, zo was de traditie, zo was de cultuur en dat soort dingen meer. Maar wij waren dat. En in plaats daarvan, er zijn geestelijke dingen waar wij als gelovigen in betrokken zouden zijn, maar het zijn de dingen van die ene geest, Dat staat dus vervolgens in vers 4. Er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde geest. De geest. Die ene, die unieke, de onvergelijkbare, buiten hem is er geen, zal ik maar zeggen. Die geest, de geest van God, de geest des Heren, de geest van Jehovah, bijgenaamd de geest van Christus. Die geest doet een werk in ons. En die zet ons eventueel ook aan het werk. Dat wil zeggen, geeft ons een gave, vers 4. Dan wel geeft ons een bediening, vers 5. Dan wel geeft ons een werking. Dat is drie keer hetzelfde uiteraard. Dat zijn geestelijke dingen. Geestelijke dingen zijn praktische aangelegenheden. Het heeft gewoon te maken met de vulling, het vullen van onze handen. Heb je dat? Zoals de afgoden de mensen aan het werk zetten. Want zo werkt alle religie en die is geïnspireerd door afgoden. Zo zet de geest God ons ook aan het werk, maar op een andere manier. Namelijk van binnenuit. Hij bewerkt in ons beide het willen en het werken. En geeft ons dus wel degelijk wat te doen. En vult daarmee onze gedachten, maar ook onze handen. Die laatste uitdrukking heb ik ontleend aan het Oude Testament. Aan de aanstelling van de Aaronitische priesters. Want de Heer zei, ik zal hun de handen vullen. Ze zouden namelijk priesterlijk werk doen. En waar wij priesters zijn van het nieuwe verbond, zou hij ook ons de handen vullen. Hij heeft iets voor ons te doen. En in de praktijk vult hij daarmee niet alleen onze handen, maar uiteindelijk zelfs heel onze levens. Ik sla maar even een paar bladzijden om, dan kom ik nog terecht in 1 Thessalonicense. Vers 9. Want zij zelf verkondigen van ons hoedanige ingang wij tot u hebben. En om die volgende zin gaat het. En hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden om de levende en waarachtige, de ware, God te dienen. Dus bekeerd zijn van de afgoden om de levende God te dienen. Wat de Bijbel dus ronduit stelt, niet alleen hier, maar talloze andere plaatsen, is dat de mens altijd dienend is. Hij dient altijd iets. Maar de bedoeling was dat men God zou dienen. En daartoe moet men onttrokken worden, verlost worden van de dienst aan de afgoden. En in de praktijk betekent dat moet men verlost worden van al die dingen die de mens in het algemeen zelf heeft uitgevonden. Want afgoden zijn primair door mensen zelf uitgevonden. Secundair maakt de duivel daar gebruik van. Men moet daarvan verlost worden, opdat men de levende God zou dienen. En heel zwart-wit, men dient dus of de duivel, op wat voor wijze dan ook, of men dient God, op Gods wijze. Dat is maar enkel fout, heb je geen keuze. Dat is hard, dat is arrogant, maar het is wel zo veilig. Geeft wel zekerheid. En daar gaat het maar om. Bekeerd van de afgoden om de levende God te dienen. Daarna wordt in 1 Johannes 5 gezegd, dat is aan het einde van de eerste Johannesbrief. En Johannes 5, in het slot van de brief, die hadden we eigenlijk voor het einde van deze dag moeten bewaren. Als afscheidsgroet. Kinderkens, bewaart uzelven van de afgoden. Maar je zou hem toch moeten lezen in combinatie met wat vooraf ging. In de voorgaande hoofdstukken beproefd. Gelooft niet in iedere geest, maar beproeft de geesten of zij uit God zijn, want vele valse profeten, daarmee geesten, zijn uitgegaan in de wereld, enzovoort. Zie? Waarbij Johannes zegt, gaat erom dat wij het onderscheid leren zien tussen de leugen en de waarheid. En via de leugen, welke leugen dan ook, komt men onvermijdelijk terecht bij de afgoden, dat is wat de Bijbel de afgoden noemt, wat het ook is. Maar bewaart uzelf ervan. De hele strekking van de brief is... Zoek de waarheid, betracht de waarheid, gehoorzaam de waarheid... en dient elkander door de liefde, omdat we samen... die ene waarachtige God dienen als kinderen Gods. En aan den dan, kindertjes, bewaart uzelf van de afgoden. Hetgeen toch impliceert dat de apostel verwacht dat die afgoden erg bedreigend zullen zijn voor de gelovigen. En dat is ook zo. Tot vandaag zaait de duivel verwarring. Dat is wat hij doet. En hij doet het uiteraard door de leugen. Ik noem er nog één, dat is Openbaring 9. Openbaring 9, het gaat me nou niet meteen om het verband waarin het staat, maar om de losse uitspraak nu voor de gelegenheid. Openbaring 9, vers 20... In de dagen van de grote verdrukking, het oordeel van God over de volkeren der aarde. Openbaring 9 vers 20. De overige mensen die niet gedood zijn door deze plagen, hebben zich niet bekeerd van de werken hunner handen. Ze hebben zich niet bekeerd van hun eigen werk. Heb je dat? Wat maakten ze dan met hun handen? Afgodsbeelden, afgoden. Dat is wat mensen maken, afgoden. Ze hebben zich niet bekeerd van de werken hunner handen, dat zij niet zouden aanbidden de demonen. Precies. Maar het heet eerst werken hunner handen en daarna heet het alsnog demonen. Men formuleert eventueel eerst één godsbeeld en daarna is er een demon die voor de gelegenheid zich daaraan aanpast. Iedereen kent uit de sprookjes enzovoort dat er geesten zijn die kunnen verschijnen in elke gedaante die ze willen. Nou, dat is wat demonen doen. Nee, ik bedoel, dit broeder is makkelijk genoeg. Als je nou toevallig Rooms-Katholiek bent, dan verschijnt die God van je, die verschijnt, of de duivel verschijnt in de gedaante van Maria of een andere heilige. Die is dan Rooms-Katholiek, voor jou. Past zich wel aan. En als je toevallig een Mohammedaan was of zo, nou, dan verschijnt hij wel in de gedaante van een of andere geest uit de fles, van Aladdin. Een genie, heet hij dan, hè? Die wordt, dat heet zo, zo'n geest, hè, in die Arabische wereld. Hè? Genie, ja. Die kennen we trouwens uit een televisiereeks, zuster, maar dat is al wat langer geleden. Een genie, iemand die geacht wordt te weten. Daar heb je het weer. De geest uit de fles, enzovoorts. Zo werkt dat. En als je toevallig van een wat meer charismatische christelijke richting bent, dan verschijnt hij als een engel, of als de Heer zelf, of als de Heilige Geest. Geef hem eens ongelijk. Wat dacht je dat dat niet kon? Hij doet zich voor, hij past zich aan. Om te verleiden. Toch? Nou ja, in de Bijbel komt het ook. David er zelfs een die roept, deze zijn gezanten van de Allerhoogste God, die de weg tot zaligheid verkondigen. Die geest had nog gelijk ook. Voor de gelegenheid. Wat zou je gedacht zijn, wat er achteraan gekomen zou zijn, als niet die geest het zwijgen was opgelegd. Zo begint het altijd. Iemand heeft mij ooit eens een keer verteld, als je een goede leugen wil vertellen, moet je beginnen met de waarheid. Moet nog een beetje herkenbaar zijn. Moet er eerst ergens bij aanhaken. Moet helemaal een vreemd verhaal worden. Toch? En zo doet de duivel dat ook, hoor. Die zei, God heeft dat niet gezegd. Toen zei de vrouw, ja, God heeft dat wel gezegd. Plan B komt meteen in werking. Oké, God heeft dat wel gezegd. Aanpassing van de duivel. Maar God heeft het anders bedoeld. En daarna is het ook altijd zo gebleven. God heeft het anders bedoeld. Ik heb altijd moeite met die lui die dan schrijven meestal van... ik wist niet wat een schriftgedeelte betekende... maar toen stond er ineens een engel bij me in het kantoor... of in mijn studeerkamer enzovoorts. En die heeft mij toen uitgelegd. En ik herinner mij dat nog een keer van iemand die dat zo schreef. Ik weet trouwens ook nog wie ik was. En het gekke was dat die engel, die had er nog gelijk ook, want het klopte. Maar of het een engel van de Heer was, waag ik te betwijfelen. Maar het is even aansluiten. Maar daarna, enzovoort. Want als je een engel in je studeerkamer krijgt die je de Bijbel uitlegt en het klopt, dan ga je daarop vertrouwen. Dat is de bedoeling, eerst vertrouwen wekken en daarna iemand oplichten. Dat weet u toch, hè? Zo werkt het, dat is wat de duivel doet. Zijn gedachten zijn ons niet geheel onbekend. Maar wees gewaarschuwd. Hou je aan de schrift. Zie? Dus, ze hebben zich niet bekeerd van de werken hunner handen dat ze niet zouden aanbidden de demonen. En de gouden, of namelijk de gouden, de zilver, de koper en de stenen en de houten afgoden, die nog zien kunnen en die horen kunnen en ook niet lopen kunnen. Dat is vrij natuurlijk naar het Oude Testament. In het bijzonder Psalm 115, maar dat is nou net een van die schriftgedeelten die ik u had willen besparen vandaag. Dus die kunt u zelf nog eens nazoeken. Maar goed, het gaat daar over afgoden. Ze zijn er wel, ze doen ook wel wat, maar alleen daar waar men ze benoemt en ruimte geeft. En dus wacht u voor de afgoden. Blijf er verre van, richt je er niet op, stel je er niet open voor. Als jij niet wilt, kunnen ze niet bij je komen. Zo werkt dat met die geestelijke wereld, zal ik maar zeggen. Nee, het bloedt serieus. En bovendien, waarom ook? De duivel zelf vindt het niet zo erg hoor, als je atheïst bent. Liever heeft hij dat je toch in een God gelooft, en dat is hij dan... Maar als je helemaal niet in God gelooft, oké, dat is ook een leugen, dus dat is ook goed. Zo werkt dat. Maar wij worden gewaarschuwd. Er is maar één God en die ene God spreekt tot ons. Er is geen uitwijkmogelijkheid, je komt daar niet onderuit. Evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Er is geen andere optie. Het is één God, dat is zijn woord, hij houdt zich aan zijn woord en dat is het dan. Maar hetzelfde geldt voor, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven maar eeuwig leven hebben. Wij geloven in hem, wij vertrouwen op zijn woord, hij heeft gezegd hoe het zit, dus wij zijn zeker van onze zaligheid. En zo verder. Je moet er nog niet aan denken dat er een alternatief zou zijn. Wat schiet je op met een God als er zoveel zijn? Dat zeiden de Griekse filosofen dus ook. Vandaar dat ze vanzelf kwamen tot een idee van monotheïsme. Van maar één God. En terecht, er is er maar één. En dat is die ene die wij kennen onder deze naam. Jehovah zelf. Ik moet u zeggen, ik heb gewoon geen tijd om dat te bespreken. Wij vinden in het Oude Testament nog ergens een contest, heet zoiets. Hè? Hoe heet zo'n ding in het Nederlands? Een wedstrijd lijkt me nu ook, weet niet het goede woord. Maar waar het gaat om, wil de echte God opstaan of zoiets? Ja, nou, wie van de twee was het, hè? In 1 Koningen 18 was dat. Waar het ging tussen de Baal en Jehovah. Waar het ging dus tussen de Baalpriesters, enerzijds, dat waren er honderden, en anderzijds die ene man waardoor God zich liet vertegenwoordigen. Maar dat doet God nou eenmaal, laat zich vertegenwoordigen door één man, het was Elia en hij is dus meteen een type van de Heer Jezus Christus. En de vraag was, wie is de echte God? En toen kwamen ze overeen. Dat zou het, de Baalpriesters zouden een altaar bouwen en Elia zou een altaar bouwen. En Elia zei tegen de Baalpriesters, beginnen jullie maar, dit begint. Nou goed, beginnen jullie maar, want wat we nou gaan doen is dit. Eerst bidden jullie tot jullie God, daarna bid ik tot mijn God. En dan zullen we zien wie het vuur zendt uit de hemel en wie het offer, het toebereide offer, aanvaardt. Op de enige echte Bijbelse wijze, door vuur uit de hemel. Voor de goede orde, hoe weten wij dat God het offer van Kain niet aanvaardde en het offer van Abel wel? He? We hadden op school zo'n plaat aan de wand hangen. Dan zag je rook van het altaar van Kaan, dan zag je wegdrijven. En dat van het altaar van Abel ging recht omhoog ten hemel, weet je wel. Nou, ik moet u zeggen, dat offer van Kaan rookt helemaal niet. De Heer zond geen vuur uit de hemel en nam het offer niet aan. En het offer van Abel wel, er zond vuur uit de hemel. Dat is de gebruikelijke wijze. Het komt veel vaker in de Bijbel voor. En met name ook in deze geschiedenis van 1 Koningen 18. God zou vuur uit de hemel moeten zenden. Zo is ooit het vuur op het brandofferaltaar aangestoken. Bij de wijding van de tabernakel. En later opnieuw bij de wijding van de tempel van Salomo. Om maar eens wat te noemen. En dan nog een paar keer bij incidentele offers van Menoah en van Abraham trouwens. Er is een vuur uit de hemel. En neemt een offer aan, of niet? Nou goed, en daar ging het om in 1 Koningen 18. Waarom ik het verhaal eigenlijk had willen bespreken, maar ik kom er gewoon niet aan toe. Het is ook wat uitgebreid. Dat is omdat het de uitbeelding is van de ultieme kwestie. Dat wil zeggen, van hoe het afloopt. Wie is de waarachtige God? En u weet hoe het ging. Men bad, die Baalpriesters baden heel den dag. Want ze hadden geen bond en dus geen schafttijd. Ze baden heel de dag tot Baal. Maar het hielp niet. En toen zei Elia nog, misschien is hij even naar het toilet. Wat men heel netjes vertaald heeft trouwens. Maar het staat er. Hè? Misschien is hij even naar achteren. Of misschien ja, echt. Hij had zijn dag hoor, Elia, geloof dat maar. Ja, maar goed, maar in ieder geval, dat werkte allemaal niet. En ze begonnen te kermen en moeilijk te doen naar hun gebruiken enzovoort. Om hun God goed gunstig te stemmen. Maar het zou hooguit een demon geweest zijn enzovoorts. Hè? Demonen willen nog wel eens dat mensen zichzelf verwonden. Dat deden de Baalpriesters dus ook. Dus ik denk dat ze contact gehad hadden ooit met demonen. Maar die echte Baal, dat kon je wel vergeten. En geen vuur uit de hemel in elk geval. En toen was Elia aan de beurt. En die was nog niet eens uitgesproken. Er kwam vuur uit de hemel, verteerde niet alleen het offer op het altaar, die verteerde het hele altaar. En het was nog een dubbel altaar ook. Heb je het wel eens gelezen? Ik neem de tijd niet, maar lees het maar eens na, het is heel mooi. Het was nog een dubbel altaar met water overgoten. Overgoten met een goot eromheen, zelfs nog met water. Een dubbele wal eromheen. Want de aardigheid is natuurlijk toch dat het in hoge mate profetisch is. Want hoe zal God laten zien dat hij die enige echte waarachtige God is? Dat is een mooie. Door de opname van de gemeente. Want daar is het een uitbeelding van. Dat altaar daar op de Karmel. Op een vruchtbare plaats. Aan de zee, in het westen, ik had het niet nalaten te noemen, maar ik ga er niet verder op in. Maar dat altaar is een uitbeelding van de gemeente, het volk uit de heidenen voor zijn naam, om hem te dienen, dat voor hem bestemd is, zijn erfdeel. Vandaar dat het een dubbel altaar was. Dat is een altaar en nog met een wal, een ring eromheen. Dan wordt het een dubbel altaar. Sprekend over het eerstgeboorterecht uiteraard van de gemeente. Dubbele deel van de gemeente. Overgoten met water als beeld van het woord van God. Gevoed met het woord van God. En dus met leven enzovoorts. Dat is wat het is. En toen het een keer zover was, aan de avond van die dag. Want de zon zou al ondergaan, staat er meen ik bij, enzovoorts. Bidt Elia en dan van het ene moment op het andere wordt het hele altaar verteerd, weggenomen. Hebben jullie dat nog? Dus hoe de gemeente wordt weggenomen aan het eind van deze dag waarin God zwijgt. En niet van zich laat horen. Dan zegt u, nou verwar je Jehovah met Babel, met Baal. Dan zeg ik, nou, er zijn heel wat schriftplaatsen waarin Jehovah wordt aangeduid met de naam Baal. Tot ergernis van de Joden, die dat dan weer weggewerkt hebben soms in de vertaling. Maar dat doet er nou even niet toe. Dat gaat maar om het beginsel. En of men nou, tot wie men in onze dagen ook bidt, er komt niks voor terug. Men kan doen wat men wil, maar er gebeurt niks. Stomme afgoden kunnen niks en de Heer zelf doet ook niks. Pas in de avond van deze dag der genade, zal ik maar zeggen, deze dag der zaligheid, zal die God die 2000 jaar lang, bij wijze van spreken ongeveer, er het zwijgen toegedaan heeft, zal zich manifesteren. En zal wat hem toekomt ook in, en hem aangeboden wordt, zal hij ook inderdaad wegnemen. Dat is wel aardig, want in de toekomst zal dat conflict over wie is die ware God verhevigd worden uiteraard. Hè? U en ik, wij hebben natuurlijk al lang in de gaten dat die ontwikkeling in de godsdiensten der aarde met name gericht is op die wereldeenheid waarbij gedacht wordt of geleerd wordt dat alle godsdiensten in wezen gelijk zijn en hoe die God van de diverse godsdiensten ook heet, het zou dan toch precies dezelfde God zijn. Het leidt er natuurlijk toch toe, dat weten wij toch langzamerhand allemaal, dat die ene God zich ook daadwerkelijk zal manifesteren, maar het is niet Christus, het is de antichrist. Dan zegt hij, maar dat kan toch niet dat christen de antichrist in? Dan zegt hij, dat doen ze al zo lang. Daar worden ze nou juist altijd voor gewaarschuwd. Toch? Ze laten zich meeslepen. Door de leugen. Door interessante verhalen. Door menselijke filosofie. Menselijke wijsheid. Of wat het maar wezen mag. Dikwijls die van henzelf, maar vooruit. Die is het meest verleidelijke, denk ik wel eens. Zie je? Maar in dat conflict komt uiteindelijk aan de orde wie de echte God is. En de tegenhanger van deze dingen is natuurlijk 40 jaar later, dat wil zeggen 40 jaar na de opname van de gemeente, wanneer ook vuur uit de hemel komt op Babel, dus het rijk van de Satan zelf, om zo te zeggen, het antichristelijke rijk. Echter, dat verdwijnt niet naar de hemel, maar verdwijnt naar beneden, staat er uitdrukkelijk bij. Het zal niet alleen verbranden door vuur uit de hemel, maar de aarde zal zich openen en zal in de aarde verdwijnen.
Maar Openbaring 13 heeft de duivel ook de macht om zelfs vuur van de hemel te doen.
Ja. Ja, de duivel krijgt straks grote ruimte en zal inderdaad door tekenen en wonderen der verleiding, of de leugen heet het trouwens, zal hij de mensheid verleiden. Het hele punt is, de bovennatuurlijke dingen, die zijn niet alleen aan God voorbehouden. Want wij verstaan onder bovennatuurlijk alleen maar dat wat wij niet begrijpen of wat zich aan ons begripsvermogen onttrekt. Dan spreken wij over, als wij het niet begrijpen, dan zijn het wonderen. Heb je dat? Vandaar dat we zoveel mogelijk willen begrijpen, dan houden we zo min mogelijk wonderen over. Mensen zijn ook heel goed in staat om de wonderen van de natuur meteen weg te redeneren en een technische verklaring ervoor te geven, hoe het allemaal in elkaar steekt enzovoorts. En daarmee heb je meteen het wonder weggeredeneerd en daarmee eigenlijk ook God. Dat is het gevaar van moderne techniek of wetenschap of hoe dat maar heten mag. Maar die duivel is hoger dan wij. En demonen zijn ook hoger dan wij, in de zin dat ze niet gebonden zijn aan een lichaam met al die beperkingen die daarbij horen. Dat de duivel niet al te veel ruimte gekregen heeft in de afgelopen 2000 jaar, dat is een Bijbels gegeven. Maar het neemt niet weg dat hij ruimte genoeg gehad heeft om de mensheid te verleiden. En in de toekomst krijgt hij meer ruimte als hij namelijk uit de hemel geworpen wordt en op aarde terechtkomt en wij van de aarde weg zijn, dan zal hij op aarde tekenen en wonderen doen. Met aarzeling spreek ik de uitdrukking uit, tekenen en wonderen, maar ik ben er stellig van overtuigd dat men die voor goddelijk aanziet meteen. Hè? Als het maar hoger dan de mens is, moet het wel van God zijn. Ik moet u zeggen, dat is lang niet het geval, er zit een enorme ruimte tussen de mens en God. hiërarchisch gezien. Overheden en machten en tronen, heerschappijen en alle naam die genaamd wordt, kortom, geestelijke boosheden in de lucht enzovoorts. Die men eerst heeft weggeredeneerd en als ze dan toch iets blijken te doen, moeten ze wel God zijn of goddelijk zijn. Dat is niet het geval. Bovendien, wonderen zijn wonderen, tekenen zijn tekenen en wonderen omdat wij ze niet begrijpen. Dat wil zeggen, het wordt niet eens bepaald door objectieve maatstaven, maar het wordt bepaald door onze tekortkomingen. Het is dus levensgevaarlijk om iets als wonder te benoemen enerzijds en anderzijds om dan dat wonder meteen maar aan God toe te schrijven. De wonderen en tekenen die God gedaan heeft, zijn altijd tekenen, uitbeeldingen namelijk, van zijn veel grotere geestelijke werk. Om kort te gaan, de wonderen die we in de Bijbel tegenkomen en die God gedaan heeft, zijn altijd wonderen die uitdrukking geven aan de opstandingskracht van Christus. Dat wil zeggen, zijn uitbeelding van leven uit dood. Die functie hebben ze ook, geen enkele andere. Heb je dat nog? En daarna zijn er nog een paar waarin je dat niet meteen tegenkomt, maar dan zijn het wonderen die uitdrukking geven aan de aard van onze tegenwoordige bedeling waarin de Heer zich verbergt. En daar heb je ze allemaal mee gehad. Maar heel dat streven naar sensationele dingen, naar de bovennatuurlijke dingen, brengt de mens niet bij God, maar brengt de mens bij de duivel en zijn personeel. En daarom worden wij gewaarschuwd. Denk erom, er is er maar één en die heeft tevoren gezegd wat hij doen zou. Er komt nooit iets bij verrassing, hij maakt het tevoren bekend. En als het dan gebeurt, weet je ook wie het gedaan heeft. En als straks de gemeente wordt opgenomen, kan iedereen weten wie dat gedaan heeft. Dat men er weer een leugen tegenover zal stellen, dat men het weg zal redeneren. Ja, dat heeft de duivel altijd gedaan, dat zal hij ongetwijfeld dan ook doen. Vandaar dat ook het verhaal in 1 Koningen 18 van de Karmel enzovoort nogal gecompliceerd is. Vooral het vervolg daarop, het resultaat daarvan. Want het heeft niet meteen een positief resultaat dat iedereen zich ineens tot de Here bekeert, toch? En dat is in de toekomst na de opname van de gemeente ook het geval. Het leidt niet ineens tot de bekering van de meerderheid van de mensheid of zoiets. Echt niet. Maar het is wel een demonstratie van Gods wegen. Het wordt tevoren aangekondigd. Broeders en zusters, laat u niet verleiden. Er is er maar één en daarmee uit. En dat is die ene God. Die ene Jehovah, Joshua Mashiach. Dat wil zeggen, de ene Heere Jezus Christus. En hem dienen wij. Dat wil zeggen, alleen aan hem zijn wij ondergeschikt. Nou, en dat betekent, aan hem zijn we horig. Dat wil zeggen, naar hem zouden wij horen. God is niet stom, God spreekt. God heeft gesproken en spreekt tot ons, maar langs een smalle route. Dat wil zeggen, alleen in de Zoon. Hebreeën 1, vers 1. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken in de Zoon, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal. Hem dienen wij. En wat die wereld betreft, iedereen heeft zijn eigen leugen. Velen hebben hun eigen religie. Maar het is altijd gewoon door mensen zelf uitgevonden. En de boze, want zo heet hij bij gelegenheid, maakt daar gebruik van. Vult dat op, enzovoorts. En dat is ook het gevaar van boeddhisme bijvoorbeeld. Ik gebruik het maar als voorbeeld om het eenvoudig te houden, hè. Als men zoekt naar leegte, dan is de kans zeer groot, heb ik bij de natuurkunde les geleerd, dat het vacuüm weer opgevuld wordt. Daar komt wat anders in. Heb u dat nog? Leegte is gevaarlijk. Niet denken is gevaarlijk. De bedoeling is dat onze gedachten onderworpen worden aan de Heer en zijn woord, waardoor onze gedachten zijn gedachten worden. In de zin van, zijn gedachten drukken zich uit in de onze. Wij worden daarmee gevuld. En dan is het huis bezet. Dat wil zeggen, dan is er geen vacuüm en dan kan er ook niks anders in. Maar als je je Bijbel aan de kant schuift, dan creëer je vacuüm. Dan maak je leegte. En als je je gedachten stilzet, gaat mediteren, weet je wel, om te stoppen met denken. Dat soort dingen meer. Ja, dan, nou ja, dat is de goden verzoeken, letterlijk. En sommigen denken dan dat ze ineens gevuld worden met de Heilige Geest. Maar ik denk gewoon dat men dan gevuld wordt met de een of andere boze geest. Men kent immers het onderscheid toch niet. En als men de Heilige Geest zoekt, dan zou men zijn gedachten gebruikt hebben. En onderworpen hebben aan Gods gedachten. Dan had men zich laten onderwijzen door het woord van God en dat men daar de consequenties uitgetrokken. Maar vergis u niet, spiritisme of de moderne variëteit spiritualiteit heeft in de praktijk tot doel om de goden aan de mens te onderwerpen. Het is een streven van macht van de mens om invloed te hebben op die goden. En die vinden het prachtig, want die weten dat het andersom werkt. Zij krijgen invloed op de mens. Het is een machtsspelletje in de praktijk. En dat spel, dat streven naar macht, dat is door de duivel uitgevonden. Men zou het niet doen, men zou ernaar streven om dienstknecht te zijn van de Heer Jezus Christus. Gij zij duur gekocht, wordt geen dienstknecht van mensen, laat staan van de afgoden. Wij dienen er maar één, dat is onze Heiland Jezus Christus. Zullen we hem danken? We danken u, Heere, almachtige en enige God, dat wij u mogen leren kennen. Omdat u spreekt van nature en per definitie. Omdat u zich bekend gemaakt hebt aan ons. En wij in onze dagen zelfs uw woord schriftelijk in ons midden hebben. Wij danken u dat wij mogen zien dat u in het verleden gesproken hebt, niet alleen, maar ook gedaan hebt wat u gezegd had te zullen doen. Wij danken u daarom ook dat we met vertrouwen mogen uitzien naar de toekomst, omdat u in de toekomst alsnog zult doen wat u in het verleden gesproken hebt. Wij danken u te mogen weten dat alle beloften, zoveel als er zijn, dat die in Christus ja zijn en in hem zijn ze amen. Wij danken u dat we niet twee heren hoeven te dienen, maar dat we u kennen als onze Heer en Heiland, onze Verlosser, die ons gekocht hebt uit een duistere, onwetende wereld, waar afgoden stom zijn. Maar we danken u dat we u hebben als onze Heiland, die tot ons spreekt en die onze harten vult, opdat wij vervuld zouden worden tot al de volheid Gods. We danken u voor het geweldige voorrecht dat wij de waarheid in ons midden mogen hebben, die waarheid mogen leren verstaan en door die waarheid ook vrijgemaakt worden in de praktijk van onze levens. Zodat wij ook in de praktijk van onze levens u als die ene God, die ene Heer mogen dienen en eer kunnen geven, waartoe u ons ook bekwaam gemaakt hebt. Wij danken u, Vader, dan dat we niet leven in die duistere wereld met zijn onzekerheden, maar dat wij mogen wandelen in het licht van uw woord, in het licht van dat nieuwe verbond waarin u ons geplaatst hebt en ons mogen laten leren door uzelf, opdat u gestalte in ons zou krijgen, opdat wij zouden leven uit uw hand, zouden eten van uw tafel en van u zouden ontvangen alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. We danken u daarom dat u ons bekwaam gemaakt hebt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn, uit te gaan, weliswaar buiten de legerplaats, maar in te gaan in het heiligdom, opdat wij als priesters van dit nieuwe verbond u zouden dienen met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en met alles wat in ons is. Daarom bevelen we ons bij u aan en bij de kracht van uw genade, opdat uw kracht mag volbracht worden in onze zwakheid. Amen.